Hoofdstuk 10. 'S Avonds voor we slapen gaan, zetten we de foto's voor een brandende kaars. 'S Ochtends doen we de foto's in een envelop en dan in onze broekzak. Gisteren in de lobby, waar we soms blijven praten na de les, siste de Kroatische opeens: 'Laat foto's zien.' 4 dagen had ze niet naar de foto's gevraagd en we dachten al dat ze er misschien nooit meer naar zou vragen, dat ze de foto's vergeten was. We hadden ze tevoorschijn en ze bekeek ze. Ze bekeek ze alsof ze voor de eerste keer zag. 'Mooi hè,' zei ze. We knikten. 'Zo moeten jullie mij herinneren,' zei ze. 'Jullie mogen de foto's aan niemand laten zien. Niemand mag mij zo herinneren. Alleen jullie.' 'Waar zijn de foto's gemaakt?' vroeg Paul. We liepen door de draaideuren naar buiten. 'Ze zijn gemaakt,' zei ze. 'Ze zijn gemaakt. Ze zijn gemaakt. Dat is het allerbelangrijkste.' 'Wil je weer een appeltaartje eten en koffie drinken met veel melk?' vroeg Tito. 'Nee,' zei ze. 'We gaan naar de rivier.' Zo liepen we in de richting van de Hudson. We praten, zij praten, over alles en nog wat. Toen we bij de rivier waren, vroeg Tito: 'Waar is je moeder?' 'Oh, mijn moeder,' zei ze. En ze maakte weer zo'n geluid met haar mond, zo'n harde tsk. 'Die slaapt de hele dag. Dan breng je het niet zo ver in dit leven. Dat kan ik jullie wel vertellen.' Ze snoot haar neus. Ze klopte op haar tas en zei: 'Alles wat ik nodig heb, zit in mijn tasje.' Ze had een soort postduiventas. Ja, dat was het, een postduiventas. Tas. Die droeg ze om haar schouder. Ze liet haar stem dalen en zei: 'Jullie weten toch hoe gevaarlijk het is op deze wereld? Daarom kun je het beste alles wat je nodig hebt in een tasje met je meedragen.' En meteen daarna zei ze: 'Weten jullie dat ik zo mooi ben dat sommige mensen flauw vallen als ze me zien? Als bladeren uit de bomen, zo vallen ze flauw.' Ze stak een sigaret op. 'En ik word alleen maar mooier,' zei ze. 'In München hebben ze mijn snor weggehaald, een cadeautje van mijn vader. Mijn snor komt nu nooit meer terug, mijn snor is dood. Ik ben de eerste vrouw in de familie zonder snor. En mijn tietjes, iedereen is dol op mijn tietjes. Zelfs de vrouw die mijn snor weghaalde zei: 'Wat heb jij mooie tietjes, ze zijn als goud.' Ze zeiden tegen me: 'Jouw tietjes zijn wel 3 witte Mercedes'en waard met een open dak. Ik zou het niet zeggen, maar het is wel een vaststaand feit. Ik zei: 'Ga weg,' zei ik. 'Hou je moeder voor de gek.' Maar ik vond het natuurlijk wel leuk om te horen. 3 witte Mercedes'en met open dak. En iedere ochtend smeer ik mijn lichaam in met vitamine E-creme. Vitamine E zorgt ervoor dat de huidcellen zich snel vernieuwen. Dat ze babytjes krijgen, als het ware. Dat zijn dingen die je allemaal moet weten. Je moet jezelf verzorgen. Je kunt er beter niet uitzien als een oud pot.' Toen trapte ze haar sigaret uit en begon in zuidelijke richting te lopen. We liepen achter haar aan, maar het duurde niet lang. Ze werd ongedurig. Ze wees naar de zon die in het water van de Hudson weerspiegelde en zei: 'Mooi hè? Maar ik kan er nu niet naar kijken, ik moet weer verder. Vandaag kan ik er niet naar kijken. Kijk jullie maar voor mij.' We waren bij de 14e straat. 'Nou, ik ga,' riep ze. Ze had dit keer geen rokje aan dat moest worden vastgehouden. Ze had een zwarte broek aan. We bleven staan. Af en toe keek ze om te zwaaien. Of misschien was ze bang dat we haar zouden volgen. Wij zijn ook heel vaak bang om gevolgd te worden. Toen we haar niet meer konden zien, pakte Tito zijn schrift en hij schreef op: 'Ze is de enige vrouw in de familie zonder snor.' En daaronder schreef hij: 'Haar tietjes zijn 3 witte Mercedes'en waard met open dak.' We zijn langs Raffaella gegaan. Het was vol. Simon bood ons een glas cola aan. Ze ging uit met Ewald Kriek. Wij mochten niet mee. Wij konden ook niet mee, want we moesten werken. Het verschilt niet van de andere aanbidders. Alle aanbidders beloven. Ze beloven kleren, meubelen, vakanties, geld voor de universiteit, een betere baan, liefde, bloemen, gratis drinken, een mooi servies, een tropisch eiland, een kapstok. De hemel zonder dat je daarvoor dood hoeft. Ze kunnen niet ophouden beloftes te maken en ze denken ook nog dat ze origineel zijn. Vroeger vertelde Raffaella als we thuis kwamen wat ze die dag weer had gehoord. 'Die dikke,' zei ze dan bijvoorbeeld, 'die dikke die altijd handschoenen draagt. Weet je wat die vandaag tegen me zei? 'Je moet maar eens in mijn privévliegtuigje klimmen. Dan cirkelen we boven Long Island. En als je me dan aanwijst waar je woont, gooi ik wat rozen naar beneden.' Raffaella moest er verschrikkelijk om lachen. Maar ze was niet gemeen. Ze lachte ook waar de aanbidders bij waren. Dan zei ze: 'Wat je me net hebt voorgesteld, dat vind ik toch zo grappig. Je vindt het toch niet erg dat ik daarom moet lachen?' Dat vonden ze niet erg. Ze vonden niets heerlijker dan Raffaella te zien lachen. En zij lachte zo dat iedereen in Simons koffiehuis naar haar keek. En sommige mensen vanzelf ook begonnen te lachen. Maar nu met Ewald Kriek lachten ze niet. Terwijl hij dezelfde dingen beloofde als alle andere aanbidders. Hij wilde dan wel niet met haar in een vliegtuig boven Long Island cirkelen, maar voor de rest kwam het toch zo ongeveer neer op wat ze allemaal eerder hadden beloofd. Alleen, dit keer geloofde ze het. Tenminste, ze deed alsof ze het geloofde. Hij had ideeën. Hij zei tegen Rafaela, je moet ophouden met werken. Je moet iets voor jezelf beginnen. Ik help je wel. Je wilt toch niet de rest van je leven slaaf van Simon zijn? Rafaela was blij. Iemand anders dacht na over haar leven. Maar andere mensen moeten niet nadenken over jouw leven. Laat ze nadenken over hun eigen leven. Iedereen heeft zijn eigen leven om over na te denken. En iedereen heeft zijn eigen agenda en we komen nooit te weten wat er in de agenda van anderen staat. Alleen de agendas van aanbidders zijn doorzichtig. Ewald Kriek zei, je moet zelf een afvalmexicaan beginnen. Je kan toch burritos maken? Of nee, beter nog, niet afhalen, alleen bezorgen. Dat doen je zoons. Jij maakt de burritos en je zoons bezorgen ze. Ik denk dat dat een heel goed idee is. Je noemt het mama burrito. Dat klinkt vertrouwd. Mama, dat is altijd goed. Ik wil er wel in investeren. Doe maar niet, zeiden we. Maar Kriek hield er niet over op. Dat ze genoeg gesloofd had voor Simon. Dat het tijd was om iets anders te doen. Dat mama burrito een prima idee was. En dat we alleen wat folders zouden moeten verspreiden in de buurt. Het zou gaan lopen als een tierenlier. Hij wilde er wel $10.000 in investeren. Toen Rafaela dat hoorde, werd ze gek. Ze droomde over mama burrito, ze praatte over mama burrito, ze dacht na over mama burrito. Haar vierde woord was mama burrito. Ewald Kriek zei, en dat houdt hier niet op, als we eenmaal de investering hebben terugverdiend, gaan we verder. Wat McDonald's is voor de hamburger, wordt mama burrito voor de burrito's. Over de hele wereld schieten mama burrito's als paddenstoelen uit de grond. In Moskou, Tokio, Rio de Janeiro en het enige wat jij hoeft te doen is je hand ophouden. En het geld rolt erin. Het idee dat ze alleen maar hun hand op hoefden te houden, trok Rafaela wel aan. Wij zeiden, blijf toch werken bij Simon. Veranderingen zijn tot nu toe alleen maar slechter geworden. Dat was ook zo. Eerst leefden we in ons eigen land en onze vader was bij ons. Hij was een struikrover, maar hij leefde. Hij sloeg ons in elkaar, maar hij leefde. En zo vaak sloeg hij ons niet in elkaar. Toen ging hij dood. We werden niet meer in elkaar geslagen, maar we hadden ook niks meer te eten. Toen gingen we naar Amerika. Al snel begonnen mensen ons weer in elkaar te slaan en we hadden nog steeds niets te eten. En we konden de mensen die ons in elkaar sloegen niet verstaan. Dus we wisten nog niet eens waarom we in elkaar werden geslagen. Nu kunnen we de mensen hier wel verstaan, maar nu slaat niemand ons meer in elkaar. Rafaela kreeg aanbidders, die nam ze mee naar huis. De aanbidders sloegen ons niet in elkaar, maar ze negeerden ons. Sommige aanbidders wilden ons zelfs niet eens zien. Dan zeiden ze, we komen graag, maar zorg dat die bengels er niet zijn. Dan zaten we buiten op het speelpleintje te wachten. We wachten en we wachten. We leerden roken. En toen, niet lang daarna, begrepen we alles. We begrepen de aanbidders, we begrepen waarom ze zo graag medelijden wilden hebben. En we begrepen Rafaela. We begrepen dit land, we begrepen het geld, we begrepen het systeem van de fooien, we begrepen de passie, we begrepen alles. Wij zijn experts als het gaat om passie. We wisten eerst niet dat de passie heette, maar op een avond zei Rafaela, ja, dat noemen ze passie. Passie, zei ze. Dat is als het je gelukt is heel erg hongerig te houden en ze zo hongerig te houden dat ze bijna gek worden. Hoeveel honger gaat er in een mens, wilde Tito weten. Rafaela moest even nadenken, maar toen zei ze, minstens 500 liter. Er gaat zoveel honger in een mens dat je bijna zou geloven dat een mens een bodemloos vat is. We achtervolgden de aanbidders als ze bij Rafaela vandaan kwamen en naar een auto liepen of naar het dichtstbijzijnse metrostation. De aanbidder met de kapstok, de aanbidder met de handschoenen, de aanbidder met de bloemen, de aanbidder die altijd in zijn mond spoot voor hij aanbelde en dan 2 uur later nog naar pepermunt rook, de aanbidder met de chauffeur, de aanbidder met de stok, de aanbidder die zijn komst altijd een paar dagen van tevoren per briefkaart aankondigde. We hebben ze allemaal gevolgd, we hebben ze gezien en we hebben ze geroken. In sommige gevallen hebben we een peuken van de grond geraapt en die opgerookt tot onze vingers brandden. En toen sloeg de passie over op ons, als een bacterie die bij ons naar binnen was gekropen en niet meer wegging. We begonnen onszelf te kietelen, want niemand anders kietelde ons. En we konden niet meer ophouden met onszelf te kietelen, want de passie woonde in ons. We kietelden ons voor het ontbijt, na het ontbijt en tijdens het ontbijt. We kietelden ons terwijl we aan het bidden waren. In de metro kietelden we ons. Vooral als het heel druk was en de mensen dicht tegen je aanstonden, kon je zelf heel goed kietelen. We kietelden ons op het speelpleintje, terwijl Rafaela een van haar aanbidders op de koffie had. We kietelden ons met onze ogen dicht en met onze ogen open, zodat we alles konden zien. We gingen naar de kiosken voor volwassenen en we keken in de bladen tot we eruit werden gegooid omdat we ze niet konden kopen. En toen deden we alles wat we in die bladen hadden gezien. We smeerden ons in met watermeloen, we knepen de watermeloen fijn boven onze naakte lichamen en de zwarte pitjes vielen op onze buik en op onze navel, zodat we die pitjes later uit onze navel moesten peuteren. We smeerden ons zelfs in met honing, maar het hielp niet. Sommige klanten zeiden, wat ruik ik toch? Dat waren wij, want als je een tijd met honing onder je kleren hebt rondgelopen, ga je dat wel ruiken. Onze kleren plakten aan ons lijf, maar niemand merkte het, want we doen het toch zelf de was. We ontdekten dat God ons goed geschapen had. Rafaela zei, God heeft niet iedereen goed geschapen. Sommigen zijn er bekijkt van afgekomen. Daarom bedankten we God dat hij ons goed geschapen had. En we vroegen ons af hoeveel we ons nog zouden moeten kietelen voor we het paradijs zouden bereiken. Het paradijs, waarover we hadden horen praten in de metro's. 'S Avonds laat als er bijna niemand meer in zit. Het paradijs waarin gesteund en gekreund wordt en kledingstukken door midden worden gescheurd. Het paradijs waarnaar we hadden gekeken in de bioscoop op de 55e straat, waar films worden vertoond voor $3. Het paradijs waar mensen tegen elkaar zeggen, ik wil alles met jou doen. En waar dan geantwoord wordt, ja, doe alles met me. Hoe vaak zeiden we niet tegen elkaar, ik wil alles met je doen. En dan antwoordde de ander, ja, doe alles met me. Om te oefenen voor als we alleen zouden zijn met degene die ons had uitverkoren en die wij hadden uitverkoren. Doe alles met me. Het klonk als een toegangsbewijs voor het paradijs. Hadden we geen idee hoe het paradijs eruit zou zien. We wisten alleen dat het paradijs was, want we hadden erover horen fluisteren, zoals je alleen over paradijzen fluistert. We begonnen ons vocht te bewaren en we vermengden het met het vocht van kippen, want ze hebben ons geleerd dat ook dieren kinderen van God zijn. Rafaela klaagde soms over verdwenen eieren. Dan deed ze de koelkast open en zei, je steelt mijn eieren. Wij zeiden niets. Niemand kietelde ons. Niemand maakte aanstalt ons te kietelen. En daarom kietelden wij onszelf. Wij kietelden onszelf en wij vermengden ons vocht met het vocht van de kippen. En toen we genoeg hadden, smeerden we ons in. We smeerden ons in alsof het een vitamine E-creme was. Maar er gebeurde niks. Helemaal niets. Wie houdt ons hongerig, zei Paul. Rafaela houdt haar aanbidders hongerig. Maar wie houdt ons hongerig? Dat moet God zijn, zei Tito. Het kan bijna niet anders. Wie anders komt in aanmerking? Dus we bedankten God iedere ochtend en iedere avond dat hij ons zo goed geschapen had en hongerig hield. Rafaela zei, misschien is het een goed idee, mama Burrito. Wie weet, waarom niet? Op 2 juni ging ze met Ewald Kriek keukenapparatuur kopen. Mixers, overplaten, pannen, deegrollers. Ze kwamen met allemaal dozen terug. Ze zeiden, mama Burrito is geboren.